Dit is een podcast van De Telegraaf.
De volgende dag werd het geframed door D66, zelfs door Rob Jetten. Die zeiden, in deze tijd, dat de dag van de vrouw en weet ik veel wat. En toen heb ik iets stouts gedaan. Toen werd ik door een paar D66'ers uitgemaakt voor homofoob. Toen dacht ik echt van, nou, dit is de overtreffende trap van idiotie.
Afhameren met Wouter de Winter.
Zo, ja, hebben we wat te bespreken deze afhameren, Wouter.
Ik stel voor dat we er een Jumbo-editie van maken vandaag vanwege de verkiezingen die aanstaande zijn. En mensen zoeken toch houvast. Laten we wel wezen.
Afhameren, de Jumbo-edition. Allereerst even, zit je lekker in je vel?
Ik weinig geslapen deze week.
Ik sla aan op de voorpagina. Oh. Lilian Marijnissen, een quote. Ik zit lekker in mijn vel.
Ja. Nou, dat kon je, vond ik ook wel merken. We hadden een leuk interview gedaan. Althans, dan onze krant. Hè. Alexander Bakker en Inge Lengton die spraken met Lilian Marijnissen. We hebben vaker gevraagd of we niet een interview konden krijgen daar. En daar was men meestal wel wat terughoudend in. Denk onterecht, want je ziet hoe leuk het uiteindelijk is geworden. Daar gaat optimisme en positivisme van uit. Ze schuwt het niet om de lastige dingen te benoemen die er ook in de SP spelen en gespeeld hebben. Ook met het kiezen voor regeringsverantwoordelijkheid, ja of nee. De lastige dossiers met betrekking tot immigratie en integratiebeleid. Je kan natuurlijk altijd zelf bedenken wat je van de antwoorden vindt. Maar het was een leuk gesprek. En het doet denk ik ook wel recht aan de manier waarop Lilian Marijnissen zich de afgelopen tijd in debatten heeft gemanifesteerd. Ze is niet de leider op links geworden. En het zal ook niet heel snel gebeuren dat de SP 10 zetels van de VVD weet af te snoepen. Die natuurlijk nu zoveel hebben virtueel. Maar je ziet wel dat ze zelfverzekerd is. Dat ze die debatten in principe prima doet. Geen grote fouten maakt. Dat ademt het interview met haar ook.
Ja, nu zit iedereen natuurlijk te denken. Waar blijft Baudet? Waar blijft Wilders? Waar blijft Rutte? Gaan we allemaal bespreken. Nog heel kort over.
Je moet die Jumbo ergens.
De Jumbo is, moeten we teasen. Nou, wat ik me alleen afvroeg, want vader Jan die kwam ook eventjes aan bod in het interview helemaal aan het eind. Of ze daarna nog veel aan vroeg. Nou, dan zei ze, dat valt dan allemaal wel mee, want ze zat lekker in haar vel. Maar toen dacht ik wel van, Jan Marijnissen stond toch wel voor een activistische SP. Ja. Duidelijk op de barricade, gebalde vuist. En hier zie ik een vrouw, ook hoe ze gefotografeerd op de voorpagina. We zien haar zitten net in het. Ze ziet er altijd onberispelijk gekleed uit. Ze praat over. Nee, dat kan ik ook over mannen zeggen.
Ja, nou hoor ik je anders nooit over.
Nee, je ziet er trouwens onberispelijk gekleed uit.
Ik dacht, ik gooi me eens even in. Want ik heb het deze week zoveel gehoord dat ik denk. Hoppakee.
Nou, dan gaan we wel. Maar.
Homofoob?
Jongens. Daarover zo meteen meer mensen.
Ja, nee, maar je hebt gelijk.
Maar dit hier is hier. En ze gaat nadrukkelijk in op samenwerking eventueel met de VVD. Nou.
Ja. Ja, ik vond inderdaad wat je aanhaalde over haar vader. Dat blijft natuurlijk eeuwig iets wat terug blijft komen. Dat zie je trouwens bij Pieter Heerma ook gebeuren. Hè? De CDA-fractieleider Enees Heerma was zijn vader. En helaas overleden. Maar ook CDA-leider zelfs. Ook fractievoorzitter. En je wordt toch heel snel langs ook je vader dan gelegd. En bij Heerma zie je heel erg dat ze ook een beetje dezelfde stem hebben. Waardoor het af en toe ook een beetje klinkt alsof je die familie resemblance hoort. Bij Marijnissen zal dat niet snel gebeuren. Marijnissen is niet de rouwdouwer die haar vader is. Maar goed, dat was misschien ook een andere tijd. Ik denk wel dat de SP in potentie met rouwdouwers misschien een iets groter gedeelte van het electoraat aanspreekt. Maar ik vond het wel persoonlijk dat ze aan het einde ook aangeeft van, het is ook niet zo dat men elke dag contact heeft of elke week. Sterker nog, hij heeft een oude telefoon en hij wordt kennelijk oud. Dat was toch een beetje mijn conclusie.
Wie weet. Hoe dat is en hoe helder die van lijf en geest is, dat kunnen we een keer misschien uitzoeken. Maar
je hebt volgens mij nog prima. Tenminste, okay. Maar ja, het is, hij is niet meer
ze
zo
doet
actief.
Het op eigen benen. Dat is heel duidelijk. Ja. Overigens nog heel kort hierover. Toch kan ze vrij stevig zijn, want ze heeft twee dingen die mij opvielen. Was eerst natuurlijk bij Nieuwsuur, toen ging het over woke. Ja. En toen had ze iets van, nou, daar gaat het me helemaal niet om. Ja. Ik wil gewoon racisme uitsluiten.
Heerlijk.
En een inclusieve samenleving.
Heerlijk was dat, die confrontatie.
Is ook al wel misschien een lastig woord. En laatst zei ze ook weer, ik meen in Radio 1, ik weet niet helemaal zeker, ging het over de vrouwen die op het schild worden gehesen en zich wel heel erg manifesteren als de vrouwen en de kansen voor vrouwen. Ja. Bloemen en Kaag, daarvan zei ze ook, daar word ik nou zo moe van. Dat het altijd daarover moet gaan. Ja. Ik ben gewoon Lilian Marijnissen en ik doe gewoon mijn ding. Ja. En we hebben bij de SP, zei ze daarbij, al heel lang vrouwen op prominente posities. Ja. Agnes Kant, Renske Leijten nu, et cetera.
Ja, dat is ook zo. En het is, kijk, je zit ook met dit onderwerp denk ik ook een beetje in een golfbeweging, waarin sommige politieke partijen er ook electoraal gewin uit denken te slepen door te doen alsof het er niet over gaat, maar het er eigenlijk de hele tijd wel over te hebben. Dingen heel erg te framen over als er kritiek is over het optreden van een lijsttrekker, dat komt vanwege het feit dat zoiets niet tegen een man zou worden gezegd of zo. En soms kan je daar wel het mee eens zijn. En soms denk je ook wel van ja, dit is echt far-fetched. Dit heb je echt bij gesleept aan de haren. Ja. Alleen die laatste mogelijkheid is tegenwoordig niet heel erg uitgesproken meer. Dat ook het geval kan zijn. Dus het wordt al heel snel op het hoopje van, ik maak net het grapje van seksisme. Ja. En daarom vond ik het verfrissend dat Marijnissen tegen toch een beetje de mainstream inging in dat Nieuwsuur interview. Doordat haar ook werd aangevreven dat ze zogenaamd woke moest zijn. Omdat het achterban dat zou willen. En dat problematisch zou liggen bij het jongere gedeelte van de SP. Terwijl ik denk ook een heleboel Nederlanders wel denken van, mag het even een tandje minder?
Ja, er komen zoveel gedachten in mijn hoofd. Ontploft bijna met alle politieke ontwikkeling. Want nu schiet in één keer Tante Kaag. Schiet met de binnen.
Tante Sigrid, bedoel
je? Tante Sigrid was het, ja. Want dat was ook nog een dingetje uit de verkiezingskrant. Hè?
Dat was ook weer zoiets. Onze collega Marie-Therese Roosendaal heeft een hartstikke leuk achter de schermen verhaal gemaakt over het maken van die verkiezingskrant. Wat dit jaar natuurlijk anders ging dan de voorgaande jaren. Omdat we konden niet met grote redactieteams zitten en allemaal mensen uit die partijen vanwege de coronacrisis en het feit dat we proberen afstand te houden en geen grote bijeenkomsten organiseren. Dus dat moest allemaal op een andere manier. En toch slaagde Marie-Thérèse er heel goed in, vond ik, om het verhaal achter de schermen te maken over hoe die lijsttrekker zich nou gedragen in die setting.
Ja, echt leuk.
En er zat één klein dingetje bij dat ik denk dat er in op dat moment in de coulissen van het maken van een foto van Wopke Hoekstra, want iedereen moest even apart geportretteerd worden zodat we een leuke gezamenlijke pagina konden maken. En die fotograaf zou vervolgens naar zijn volgende klus zou Sigrid Kaag op de foto zijn. En hij zegt liefkozend, want het zijn gewoon collega's uit het kabinet die volgens mij een prima relatie met elkaar hebben. Zegt nou, veel plezier met tante Sigrid. Omdat hij dat waarschijnlijk ook maar van iemand heeft gehoord in het voorbijgaan. En hij denkt,
Dat kan dus niet, Wouter.
Nee, maar het wordt heel kwaadaardig. De volgende dag werd het geframed door D66, zelfs door Rob Jetten. Die zeiden, in deze tijd, dat de dag van de vrouw en weet ik veel wat. En toen heb ik iets stouts gedaan. En toen heb ik dat tweetje van Rob Jetten had ik geretweet met de titel Drama Queen. Nou, dat vonden de mensen wel grappig. Behalve natuurlijk al die mensen met die regenboogvlaggen achter hun naam. Ja. Die je overigens gratis krijgt bij een D66 lidmaatschap. Is mij verteld, hè, dat je gratis dan zo'n leuk vlaggetje in je Twitter profiel mag zetten. Grapje.
Ja, nee, dat snap ik. En ik dacht even van, is dat echt zo?
En het mooiste was,
dat je dan zo'n vinkje krijgt en een regenboogvlaggetje.
Een regenboogvinkje, groen regenboog. Ja. En toen werd ik door een paar D66'ers uitgemaakt voor homofoob. Dus dat was wel echt toen dacht ik echt van, nou, dit is,
gotcha.
dit is de overtreffende trap van idiotie. Enfin, maar ze doen het niet, ze doen het niet slecht. Ze staan nog steeds op verlies bij D66, maar ze zijn al lang blij dat het niet zo dramatisch was als een paar jaar geleden.
Nee, tante Sigrid is goed bezig. Zullen we zeggen.
Ja, en ik hoorde, we hebben het vroeger ook over Omeroon gehad. Nou, ik hoorde daar niemand aan zou nemen.
Dus, nee, ja, het is wel. Ik heb daar ook nog over zitten nadenken. Want we hebben daar ook op de bank met Sigrid Kaag over gehad. Over de al die bagger die ze over zich heen krijgt op social media. En dat is natuurlijk heel heftig, duidelijk. Ik zat tegelijkertijd wel te denken, maar misschien dat ik nu iets heel erg incorrect zeg. Maar die bagger, die is natuurlijk wijdverspreid. Ik denk niet dat we vandaag bij Martijn Koning op zijn Twitter of Instagram account moeten kijken. Dus die bagger is natuurlijk, seksisme is vreselijk.
Ja.
En dat moet keihard worden aangepakt.
Ja, nou ja, en seksisme is vreselijk. Tuurlijk, en zo zijn er wel meer dingen vreselijk. Weet je, racisme en haat Ja. Echt mensen, zij wordt vreselijke dingen toegewenst vanwege het feit dat ze een Palestijnse echtgenoot heeft. Daar heeft ze volgens mij een heel mooi over gepraat bij ons in de studio zondag. En ook in die verkiezingskrant stond een mooi aanbevelingsstuk als het Stan Huygensjournaal van de voormalige Israëlische ambassadeur. Die vertelde hoe belangrijk het werk van haar is geweest in Israël en de Palestijnse gebieden. En dat was een prima verhaal. Of trouwens, ik zeg Israël en Palestijnse gebieden. Het was voor Israël. Dus Israël heeft voor haar werk in het Midden-Oosten profijt gehad. Maar dat deed ze onder omstandigheden ook in andere landen met gevaar voor eigen leven. Dat vertelde ze ook. Dus dat is even één ding. Maar je ziet dat de langzamerhand en ook in deze verkiezingscampagne, zoals je dat ook in Amerika hebt gezien, er een cultuur ontstaat dat mensen die in de politiek zijn een soort kop van jut worden op het moment dat ze iets zeggen waar mensen het niet mee eens zijn. En dat wordt ook behoorlijk georganiseerd. Hè. Ook vanuit Forum heb je daar bijvoorbeeld aantijgingen van Henk Otte, die daar vroeger toch meekeek achter de schermen, dat er een heel leger zit aan FVD, hij noemt het dan trollen, die dan allemaal nare dingen sturen over andere mensen in de hoop dat daar de eigen leider beter van wordt. Ja. En je hebt dat op allerlei gradaties, maar je ziet dat het incasseringsvermogen beperkt is, maar je ziet ook dat er, en dat gaat er niet per se om haat, maar meer om kritiek en onaardige dingen, of juist hele complimenteuze dingen voor de eigen club, dat die ook wel georganiseerd worden. En ik moest daar een beetje aan denken, omdat ik van de week met Sigrid Kaag en Mark Rutte bij Eva Jinek mocht aanschuiven. Ja. Zij zouden met elkaar daar een gesprek aan gaan. Men hoopte op een debat, maar dat werd het eigenlijk niet, want men was vooral heel erg vriendelijk tegen elkaar. Dus ik heb, en dan vragen ze aan mij van tevoren, wil je daar een beetje mee aan meedoen? En dat heb ik gedaan, want ik zit daar zoals je weet vaker. En dan doe ik dat op momenten dat ik denk van nou, hier wordt iets gezegd waar we nog wel even wat uitleg behoeft. En hier moeten we misschien ook nog even een andere kant belichten. Eva is de baas. Het is haar show. Maar ik weet natuurlijk af en toe wat dingetjes ook van achter de schermen in Den Haag. Die je dan wel denken van nou, dat weten de buitenstaanders niet. Maar dat hoop ik dan in te brengen. En ik deed dat eerst met Rutte. Toen het ging over zijn coronabeleid. En het feit dat hij zelf zijn eigen afspraken breekt. Ja. Met betrekking tot de avondklokken in ieder geval. En dat het eigenlijk een soort salamitactiek is. Wat we ook hier heel vaak hebben besproken. En daarna, na het blokje Rutte, kwam het blokje Kaag. En toen begon Kaag, beetje, wat ik noemde, oreren over hoe beter Nederland allemaal moest. Maar steeds op punten waarvan ik dacht, daar heb je zelf je eigen verantwoordelijkheid voor gedragen. Dus, en Rutte, die pakte het niet aan, want die denkt, ik moet nog met haar straks regeren. Dus laat maar lullen. Nog een half uur en de uitzending is voorbij en ik kan de verkiezingen winnen. Maar ik zit er dan toch van, ik hoor haar dat allemaal vertellen. Ik denk, onderwijs. Minister van Engelshoven wordt zelfs in haar eigen D66, is men daarover teleurgesteld. Dat hij eigenlijk niks voor elkaar heeft gekregen. En die cultuursector heeft teleurgesteld, heel belangrijk voor D66. En dan krijg je een partij bagger over je heen op sociale media met mensen met die ook zo handig in het beeld een avatar hebben met zo'n D66 logo. En ik denk, kritiek uit onverwachte hoek. En of je klikt even verder op het profiel en dan staat er dan, waar je bij sommige partijen tractoren ziet en Luxemburgse of Nederlandse vlaggetjes, zie je ze dan bij D66.
Dat is wel herkenbaar in ieder geval, ja.
Ja, zie je dan zie je dan zo'n regenboogvlag. En daar weet je het. En met z'n allen. En toen dacht ik ineens van, ik heb hier een paar weken geleden een column over geschreven. En dat ging over hoe men toen al bezig was bij D66 om dit soort sociale media rants om te faciliteren. En ik kreeg van een raadslid van D66 het volgende doorgestuurd. Toen, ik zal het even voorlezen. Hello, puntje, puntje, puntje. Ik zal de naam niet noemen. Ik ben teamcaptain voor de grassroots campagne van Sigrid Kaag. Daarin gaan we het positieve geluid over Sigrid via sociale media versterken en negatieve verhalen debunken. Doe je mee? Dan voeg ik je toe in een appgroep waar we posts in gaan delen om te plaatsen of te liken. Team Kaag.
Wat?
Ja, dat wordt dus door aan allerlei mensen in het land die D66...
Dit is jou onder ogen gekomen.
Ja, dit is mij doorgestuurd. Ja. Van weet
je
wel
bent niet
dat
persoonlijk benaderd door dat grassroots team.
Nee, dat niet.
Voor de duidelijkheid. Ja, dat zou
nee.
Wat zijn.
Nee, ik zit niet in het...
Ik vind wel dat je heel positief tweetjes stuurt over Sigrid
laatst. Maar die talkshow confrontaties. Ja. Nee, maar dat, dus je ziet dat het organiseren van verontwaardiging en boosheid. Ik zeg niet dat het allemaal normaal mensen zijn die D66... sommige mensen zullen zich ongetwijfeld ook opwinden over wat er gebeurt. Maar je ziet dat je moet niet naïef zijn in te denken dat sociaal media aanvallen, goedkeuringen, afkeuringen, appraisal, niet alleen maar zich beperkt tot de tractoortjes en de Nederlandse vlaggetjes.
Want eigenlijk doet D66 dus hetzelfde als Forum.
Ja, met het verschil dat de toon wel gericht is op de inhoud. En waar Kaag, denk ik, terecht een punt heeft, is dat het bij haar om andere dingen gaat. Bijvoorbeeld haar familie. En dat zijn wel twee verschillende dingen. Ja. Maar je ziet wel dat het organiseren van verontwaardiging en boosheid, dat daar echt wel overeenkomsten zijn te vinden bij verschillende partijen die het allemaal op een eigen manier doen.
Maar het is ook wel leuk om Forum en D66 wat dat betreft samen in één zin te noemen. Want het zal niet lekker liggen bij de achterban van beide dan, denk ik.
Zij hebben er alle twee, denk ik, ook belang bij om zich tegen elkaar af te zetten. Hè? Wat vaker ziet met tegenstellingen. En daarom deden Kaag en Rutte. Kaag, fair enough, die probeerde het nog wel een beetje bij Jinek. Maar Rutte die hield zich gewoon heel erg op de vlakte. Maar als je tegenstellingen kan creëren, daarom zijn die tweestrijden ook altijd electoraal goed uitgepakt voor de tweestrijders. Omdat daar mensen zich dan denken van, ik ben toch meer voor hem of voor haar dan voor de ander. Ja. En ik vind overigens, je stelt vragen in zo'n uitzending. En volgens mij had ze zich daar heel goed tegen verweerd. En ik dacht heel goed, want als je premier wil, mag je ook best wel een keer niet alleen maar ja-knikkers om je heen en ook gewoon eens uitleggen van waarom je er recht op hebt om premier te worden. Want dat claim je in feite.
Ja, want daar kwamen van inderdaad ook overal van luisteraars de vragen over van de kritiek die dan op Kaag wordt gegeven of de vragen die aan Kaag worden gesteld. Het belangrijkste punt wat jij eigenlijk noemt is van, zij heeft de afgelopen jaren ook mede aan de knoppen gezeten.
Zeker.
Bewindslieden geleverd op juist die portefeuilles waar D66 voor staat. Waar ze willen ook wonen. Hè? Dat is ook een heel nadrukkelijk punt. En ze predikt vergezichten. Maar als het over de afrekening gaat, zeg jij van
haar antwoord was Ollongren heeft woonakkoorden gesloten. Ja, dus? Is het probleem daarmee opgelost? Nee. Toeslagen. We hebben dat allemaal geërfd. Moet je Pieter Omtzigt en Renske Leijten eens horen over hoe de informatievoorziening de afgelopen jaren is verlopen over de toeslagaffaire. Dat was helemaal niet dat het allemaal de schuld was van daarvoor. Daar is veel misgegaan. Maar het is niet zo dat met het aantreden van de D66-staatssecretaris nou per se een andere koers werd gevaren. Ja, er is wat moeite gedaan om ouders te compenseren. Maar het feit dat er in december is besloten 30 miljoen uit te keren aan ongeveer alle mensen die mogelijk gedupeerd zijn. Dat is een wanhoopspoging geweest om richting de verkiezingen een soort ultiem gebaar te doen. Ja. Maar je hoort achter de schermen daar ook zelfs bij de mensen die hierover aan de bel hebben getrokken en het kabinet hebben gecontroleerd, wel twijfel of dat nou de goede weg was. Dus het is helemaal niet zo dat het onder D66 bewind per se allemaal zo goed is gegaan. Maar dat mocht niet benoemd worden. Want dat vind ik dan wel weer interessant. Het wordt allemaal heel persoonlijk genomen als je daar gewoon verantwoording over vraagt. Dat bleek volgens mij ook wel in die uitzending. Alleen, het was natuurlijk wat raar dat Rutte zich op dat vlak helemaal op de vlak liet. En zelfs
jij moest het werk doen eigenlijk.
Ja, wat ik ook eerst bij hem deed, maar ook gewoon bij haar. En hij ging haar op een gegeven moment verdedigen. Omdat hij denkt, maar ik moet nog met die club door. En dan gaat hij ineens, voelt hij zich een soort premiersinstinct. Van, maar Alexander van Huffel is natuurlijk een schat. Aan schatten moet je niet komen. Weet je, het is allemaal. En dat krijg je met een campagne waarvan een premier eigenlijk denkt, iedereen vindt me leuk omdat ik premier ben. Dus ik hoef me eigenlijk niet te verzetten en te keren tegen dingen.
Terwijl heeft Rutte ook niet wat te duchten van Kaag? Want Rutte en de VVD schuiven natuurlijk naar links. Dat is wat Wilders ook telkens invrijft. Gaan we het zo nog wel even over hebben. Kaag kan dan in één keer toch wel zetels gaan afpikken, misschien van potentiële VVD-stemmers, of niet?
Dat is waar ze op hopen. Hè. Ze zeiden bij D66 dat de linkse partijen dat het afgekloven karkassen waren qua zetels. En dat de zetels bij Rutte zitten. En dat het dus aantrekkelijk is om Rutte aan te vallen. Dat durfde Kaag een beetje, maar niet heel erg. Ze ging niet all out. En dat was misschien ook niet helemaal bij haar.
Ze vond het echt moeilijk hè, om die aanval in te zetten.
Ze durfde
eigenlijk
niet eens aan te kijken toen Jinek aan haar vroeg.
Daar viel dus minder moeite mee.
Ja, waarom is het leiderschap niet goed? Maar het zou best kunnen zijn. Kijk, we weten niet hoe een volgend kabinet er precies uit gaat zien. Maar het is redelijk er zijn geen aanwijzingen momenteel dat Rutte nog even 20 zetels verliest. Ja. En dat betekent dat Kaag, die het redelijk doet, samen met Rutte waarschijnlijk in een kabinet terechtkomt. Dat is meestal niet een garantie dat de nummer 2 of de nummer 3, die ze dan zal zijn in dat kabinet, automatisch ook het is wel met Kok gebeurd. Hè. Kok heeft Lubbers opgevolgd als minister-president. Maar daarna staat de vicepremier meestal een beetje in de schaduw van de premier. Maar ja, ik denk wel dat ze bij D66 geloven dat er echt wel potentie zit om ooit dat te bereiken.
Maar de reden dat Rutte dus niet heel fel is op Kaag, heeft er ook mee te maken dat hij er misschien wel belang bij heeft dat D66 een stabiele machtsfactor is dan? Want je zou ook kunnen zeggen dat de VVD wel kan afgeven op D66 om ook die zetels nog misschien wat meer naar je toe te halen.
Achter de schermen wordt dat ook echt wel gedaan hoor, vanuit de VVD. Daar zijn ze echt niet. En dat geldt net zo voor D66 en alle andere partijen. Dan zijn ze toch ook helemaal in verkiezingstijd gelukkig niet altijd terughoudend om de tekortkomingen van de concurrentie aan te wijzen.
Ja, precies.
Maar in publiekelijk zal Rutte dat niet doen, want die wil graag de premier uithangen. Dat is ook zijn sterke punt. Dus waarom zou je je kwetsbaar maken met gemene aanvallen als mensen denken dat dat afbreuk doet aan je minister-presidentiële imago? Maar het is wel zo dat er wel een hele merkwaardige situatie daardoor ontstaat. Omdat het bij de VVD al lang niet meer gaat om het benoemen van verschillen of het richting geven. Maar veel meer om één ding, namelijk vooral minister-president te spelen. En maak je geen illusies, het is niet zo dat de VVD nog niet heeft nagedacht over met welke partij ze straks willen gaan regeren. En er is de voorkeursvariant zit er met het CDA, maar zeker ook met D66 in. Hmm. En dat weet Rutte. En die gaat dus ook niet die mensen heel erg hard aanpakken.
Nee. Nu we toch bij Jinek zijn, kunnen we toch nog even Baudet. Het is nu vrijdag om 12 laten horen van donderdagavond.
Kijk, stemmen ze u aan de macht, wordt iedereen met een zwarte kleur eruit gegooid. Maar dan krijgen we ineens heel veel Aziaten hier. En dan belanden we van de regen in de Ajax.
Ga jij in, Thierry?
Dit is eigenlijk wat er altijd gebeurt. Maar u roept steeds dat de peilingen niet kloppen. En wie weet, u staat nu op 3 zetels. Maar misschien wordt het uiteindelijk wel 4.
Die wil niet meer.
Of 2.
Wie zijn hier nou?
Of 1.
Tja. Ja, we hebben net ook een video opgenomen waar we het even kort besproken hebben. Ik vind het ook moeilijk om daar nu weer heel uitvoerig over te praten. Het is natuurlijk wel de actualiteit die speelt. Dus we moeten het even ook wel benoemd hebben.
Ja, tuurlijk. Ja. Iedereen heeft het erover vandaag.
Ja. Ja,
spraakmakend was het wel, die uitzending, eerlijk is eerlijk.
Maar ik zie jou ook, dat zien de mensen thuis niet. We hebben nog niet die camera's ophangen, gelukkig dat het op YouTube is.
Maar Radio 1 hier.
Maar ik zag jou een beetje bedenkelijk kijken of zoekend kijken.
Het is een... ik denk dat iedereen zelf wel uit kan maken wat hij ervan vond. Het heeft met een heleboel verschillende dingen te maken. Misschien als eerste met het format. Het is verkiezingstijd. Mensen willen 's avonds vermaakt worden. En die willen debatten zien, maar ook weer niet te veel. Want dan denk je, die politici zijn niet van het scherm te slaan. Dus je zoekt naar, denk ik, naar een mix. Hè, zoals die talkshows, elke talkshows. Of het nou in de vooravond is, of M, of op één of Jinek of Bo naar een mix van gasten. En die gasten moeten niet alleen maar zwaar zijn, want dan denken de mensen, ja, het is elke dag Tweede Kamer.
Niet allemaal Wouter de Winters.
En ook dat, want men wil dan ook iemand erbij die af en toe misschien iets anders in te brengen heeft over politiek. En dan zit ik bij Jinek omdat zij graag willen dat ik daar zit. En je ziet het bij het andere net zit Sven Kokkeman heel veel. En bij Sander van der Wulp en Joost Vullings. En dat is omdat het nu ook verkiezingen is. Het afgelopen jaar was er ook heel veel politiek nieuws vanwege corona. En het ging ook eigenlijk maar over één ding. Die gasten zijn dan wel duidelijk. En dan zoekt men ook nog een vrolijke noot erbij. En die vrolijke noot is dan bijvoorbeeld een cabaretier, denken ze nu bij dat programma, wat ze samen dus ook met RTL Nieuws maken. Hè, want Pepijn Kroon en Antoine Peters, die staan voor dat scherm om de laatste peilingen en dingen uit te leggen. En het is dus een co-productie om het ook een beetje niet alleen maar loodzwaar te maken. Ja. En dan loop je een risico dat als je een cabaretier uitnodigt, dat het soms een groot succes is. Dat je echt lachend erbij zit. En soms heb ik ook wel eens erbij gezeten dat ik denk, ik vind
maar
het geen reet aan.
Wordt laatst gelachen om een cabaretier die dan aan het eind van zo'n talkshow gevat met in een minuut van alles roept. Het is, eigenlijk werkt dat toch nooit.
Nou ja, dat ja.
Dat is een beetje algemeen gezegd.
Ik ga maar sowieso niet naar cabaret-voorstellingen. Nee? Nee, ik heb
Joep van Teck.
Het grappige is dat Joep van Teck heeft altijd warme woorden over de Telegraaf, maar niet heus. Maar ik moet af en toe best wel een beetje omlachen, omdat hij wel iemand is die nu ook weg probeert te blijven van die politieke correctheid.
En ja,
daar wordt ons land wel steeds meer door gewurgd. En daar vinden de Telegraaf en Joep van het Hek elkaar gek genoeg. Dat wij natuurlijk ook een krant zijn die niet meegaan in zo moet je je leven leiden mentaliteit. Hè? Van dit moet je vinden, zo moet je praten. En daar zijn we niet van. Wij zijn lekker eigenwijs. En dat vind ik leuk bij cabaretiers, als ze dat zijn. Niet iedereen is even goed. Het is natuurlijk ook een lastige tijd nu. Je kan je niet spiegelen aan een groot publiek om voorstellingen aan te geven en kijken of ze moeten lachen. Want die voorstellingen zijn er niet. Dus je moet dat allemaal zelf dan maken. En dit verhaal over Baudet, vond ik niet grappig.
Hij wilde echt zijn punt maken.
Hij wilde een punt maken. Maar goed, er zijn inderdaad, ik zag iemand twitteren, er zijn een heleboel dingen die je hem kan aanwrijven. Maar zijn vrouw en zijn mogelijke kinderen is misschien wel, of is denk ik niet, datgene wat je moet doen. Misschien dat hij dat zelf inmiddels ook vindt, dat weet ik niet. Hij heeft een verklaring zelf gegeven, die Martijn Koning, dat het dat in ieder geval niet zo is dat de redactie van Jinek ervan geweten heeft. En dat vindt Jinek en RTL nu ook onhandig. En die hadden zeggen dus nu in een verklaring van, we hadden het liever wel geweten, dan hadden we het niet door laten gaan. Dus we hadden het niet, eigenlijk op deze manier niet moeten doen. Nou, daar leert men dan weer van. Maar het leverde dus pijnlijke televisie op, die toch sowieso al, de uitzending was sowieso al een beetje beladen, omdat Baudet daar zat en ook Azarkan, maar Baudet al een beetje om zich heen aan het slaan was met toch, denk ik, terechte vragen die Jinek en Floor Bremer van RTL Nieuws stelden. En op een gegeven moment, aan het begin van de uitzending, ook dacht dat hij bij de NPO te gast was. Waardoor je als kijker dacht van, is hij wel, is hij wakker of is hij inmiddels zo druk met al die optredens dat hij niet meer weet waar hij is? Dat zou ook kunnen. Hè? Als je, hij doet al die toeren in het land en dat vermoeit heel erg. En dan kom je uitgeput aan het eind van de dag. Kom je dan weer in zo'n tv-studio. Dan moet je nog een uur knallen. En dan weet je op een gegeven moment, dat maakt je ook niet meer zo veel uit waar je zit. Maar het was ongemakkelijk. En ik snap ook wel dat als iemand het zo persoonlijk maakt dat het over je vrouw of je vriendin en je mogelijke kinderen gaat, weten wij veel wat daar misschien nog privé speelt tussen die mensen. Dat er dan iets in je knapt en je denkt, zoek het maar uit.
Ja, dus dat weglopen was dan zich wel te begrijpen dan?
Ja, ik denk het wel. Ja. Kijk, een tv-studio kan ook heel eenzaam zijn in deze tijd. Op het moment dat zag je natuurlijk ook bij Nieuwsuur gebeuren. Dan zeggen mensen, ja, dat zijn allemaal kiezers. En heel goed dat de verantwoording wordt afgelegd. Nou, we hebben het er vorige week over gehad. Niet iedereen is het ermee eens. Mm-hmm. Misschien Marianne luistert regelmatig, zag ik. Ja. Maar dat mag, weet je. Je mag het er niet mee eens zijn. Ik vind ook dat de verantwoording moet worden afgelegd. Maar goed, soms lukt dat beter dan bij anderen, vind ik. Hè? Niet alle Nieuwsuur-uitzendingen waren een succes. Veel wel, overigens. En soms dacht ik ook weer van, ja, wat we net bespraken met Woke en Marijnissen. Mm-hmm. Vond ik dat Marijnissen dat eigenlijk heel goed deed. Maar goed, wel leuk dat ze er überhaupt voor wordt uitgenodigd om die confrontatie aan te gaan. Maar op het moment dat het zo, dat je daar in die studio zit en je hebt midden in de verkiezingscampagne en je bent uitgewoond en je moet knallen elke dag, elke avond. En je moet je verdedigen tegen Azarkan. En tegen,
ook nog, ook nog Azarkan. En de statistiek op het scherm.
En Jinek en Floor Bremer. En weet je, het hoort allemaal bij het politieke werk. En je hebt het zelf voor gekozen. Dus we hebben hoeven geen medelijden te hebben. Maar ik snap wel dat je dan op een gegeven moment denkt van,
hij bleef natuurlijk wel de hele uitzending zitten. Terwijl het hem het vuur aan de schenen werd gelegd. Overigens wel toch een punt wat ik benoemd wil hebben. Want Theo Hiddema, die werd geïnterviewd door Yair Verwerda. Dat ging over het feit of die appjes nou gestuurd waren. Hè? En hoe Hiddema daar naar keek. Nou, hij bevestigde dat. Hij reageert nu wel met een tweet. Hij zegt, onvermeld is kennelijk gebleven dat ik ook heb gezegd dat ik Baudet heb leren kennen als een onbekommerd mensenkind dat te vrolijk in het leven staat om mensen vanwege een kleurtje te kunnen bejegenen. Zoveel bekrompenheid is hem vreemd. En dat is, ik noem dat omdat dat eigenlijk het punt is wat Baudet telkens aanhaalt. Dat is dat de context van zijn uitspraken ontbreekt. Dus,
maar hier wil ik toch, hier zit ik er toch wel iets anders in. Want het is natuurlijk leuk, al die spitsvondigheden van mensenkind en zo. Maar Hiddema geeft zelf wel dubbele signalen af over wat hier nou eigenlijk gaande is en gaande is geweest toen hij daar de verantwoordelijkheid droeg als Kamerlid. Hè. Aan de ene kant is er een beeld van hij en allemaal afstand van. Heeft hij ook gisteren, zag ik in dat filmpje gezegd, van hij werd daar niet vrolijk van. Hij vond dat andere dingen aandacht verdienen. Maar Baudet is wel partijleider. Hij is wel verantwoordelijk, ultimo, voor alles wat daar in die club gebeurt. Net als Rutte tegenwoordig verantwoordelijk wordt gehouden voor het hele landsbestuur en alles wat er misgaat. Ook daar is misschien iets tegenover te stellen. Maar je mag van een politieke partij die toch een vrij kleine organisatie kent. Inmiddels zeker na die breuk met al die leden. Mag je wel gewoon verwachten dat de partijleider op een normale, serieuze en kalme manier uitlegt wat er achter de schermen gebeurt. Ook tegenspreekt als dingen verkeerd worden uitgelegd. Maar ik herinner mij nog hoe jij een paar weken geleden hem daar wat vragen over wilde stellen. En hij er een groot circus van maakte. Ja. Dus het is niet zo dat er niet serieus pogingen worden ondernomen om de waarheid boven tafel te krijgen. Maar zelf werkt hij daar ook niet aan mee. Nee. En dan vind ik het iets te makkelijk om dan weer te zeggen Baudet is niet zo, want zo ken ik hem niet. Maar wel elke keer die journalisten laten komen om het uit te leggen. Ook kritiek te spuien over de manier waarop het ging. En dan achteraf zeggen, ik heb het toch anders bedoeld.
Want volgens mij, dan houden we hierover op, maar is nog steeds dat appje waarin die zei, kom je met een neger thuis. Hè? Daarvan heeft hij gezegd, dat heb ik gezegd, maar in een grappige manier. Want het is een donkere. Maar
hoorden we gisteren.
Ja, maar dat heeft volgens mij één keer eerder bij een.
Niet in het oploopje
met ons allemaal, maar toen hij hem wat een camera bij zich had die hem iets gunstiger gezind was voor zijn gevoel, heeft hij daar wat over gezegd.
Dat
heb ik later ook weer teruggezien. Maar als het gaat over dat IQ aan ras gekoppeld, heb ik hem nou volgens mij nog steeds niet horen zeggen of hij dat nou heeft gestuurd of niet. En we zijn inmiddels maanden verder.
Ja, daarom. En daar zouden de verkiezingen ook eigenlijk niet over moeten gaan. Laten we wel wezen. Daarom. Ook voor Baudet geldt. Wat heeft hij nou eigenlijk de afgelopen 2 jaar of 4 jaar bereikt met uw 2 zetels?
Ja.
Het is alleen maar ruzie en gedoe en controverse. En dan zie je dat hij nu weer op een paar zetels winst staat in de peilingen. Ik denk ook dat misschien nog wel meer kunnen worden dan 4. Hij is toch redelijk actief bezig met de campagne voeren, ook fysiek in het land. En dat zou ook best wel in zijn voordeel kunnen werken. Maar dan vertelt hij van we gaan dan met dit en dat veranderen. Maar als je ziet hoe hij zich opstelt en hoe hij de afgelopen 4 jaar zich heeft opgesteld als Kamerlid. En eigenlijk geen stempel heeft kunnen drukken. Dan vraag ik me af of dat de komende jaren dan wel gaat gebeuren. En ook daar zou het gesprek en de discussie over moeten gaan.
Ruzie binnen partijen, we komen het veel tegen. Overigens, ik moest nu even weer... Pardon mensen, ik moest even aan 50 plus denken. Waar natuurlijk de nummer 1 en de nummer 3 nog met elkaar overhoop lagen. Was ik ook een circus. Farid Azarkan, die maakt volgens mij een redelijk stabiele indruk. Die werd ook nog wel kritisch ondervraagd bij Jinek. Met name ook over die vrouwen. Met Kuzu.
Ja.
Dat verhaal.
Ja.
Ja. Maar goed, zullen we Jinek even parkeren?
Ja.
Waar zullen we
vanavond weer? Dus,
zit jij er vanavond weer op deze vrijdagavond?
Om een terugblik op de week te geven voor de mensen die niet naar de podcast luisteren. Nee, nee, nee. Als u de podcast luistert, bent u als eerste bij.
En zo is het. Zullen we maar naar de clash Rutte-Wilders gaan dan? Ja. Want dat is natuurlijk ook iets actueels. Zaten ook weer heel veel elementen bij. Misschien kunnen we even een fragmentje laten horen om te beginnen, waarin Wilders vol in de aanval ging op Rutte. En eigenlijk zei u jaagt een vrouw met kanker. Ik zeg het heel hard de dood in, want volgens mij zei hij het ook zo letterlijk.
Ja.
U heeft, en hoe kan ik dat aan die mevrouw uitleggen? Hoe kunt u dat aan die mevrouw uitleggen? U heeft 43 miljard euro aan leningen, aan schenkingen gegeven voor de zorg in Italië, in Portugal en Spanje. Terwijl deze mevrouw geholpen had kunnen worden. Op tijd, als u dat geld op tijd had besteed om te investeren in genoeg verpleegkundigen in Nederland, om ze op te leiden, meer IC-plekken. En wat is uw antwoord naar die mevrouw? U zegt tegen mij niet somber te zijn, maar die mevrouw die gaat dadelijk dood omdat er een gebrek is aan zorgcapaciteit. En dat heeft u op u geweten.
Ja, dit was toch wel een hele rechtstreekse aanval. Vond je hem sterk?
Nou, het is in de stijl van Wilders. En het is niet, ik keek er niet zo van op, want dit zien we in de Tweede Kamer ook gebeuren. Ja. In al die zorgdebatten gebeurt dit ook. En nu gebeurt het op de nationale televisie. En het is altijd gevaarlijk natuurlijk voor iedereen om een ander van verantwoordelijk voor doden te beschuldigen. Of voor ziektes. Soms is het, uiteindelijk heeft het soms misschien een kern van waarheid. Als het kabinet verkeerde beslissingen neemt, of het nou gaat over de zorg, maar ook over oorlogen en het sturen van militairen. Dan zijn ze natuurlijk, daarom vallen die beslissingen over het uitzenden van militairen ook heel zwaar. Hoor je altijd van kabinetsleden, omdat ze weten wat ze een ander mens misschien aan gaan doen. Maar het is in Den Haag niet bon ton om één op één dat ook te vertalen van u bent verantwoordelijk voor de dood van. Maar goed, ik kijk er, misschien is dat ook een beetje dat ik ben afgestompt. Met de superlatieven af en toe. Maar dit is wel iets wat ik in deze vorm wel vaker zie gebeuren natuurlijk.
Ja, maar we hebben het hier ook op de bank natuurlijk geconstateerd met Wilders. Het zat ook in de verkiezingskrant. De zorg als prioriteit. De islam kwam wel ergens aan bod, maar eigenlijk pas aan het einde.
Ja.
Dat is natuurlijk toch logisch met de coronacrisis. Maar het is echt een speerpunt.
Het is een speerpunt. En mensen kennen natuurlijk ook Fleur Agema als een uithangbord van het zorgbeleid van de PVV. Een van de weinige echte gezichten die de partij naast Wilders nog heeft. En het is opvallend, maar ook niet heel verrassend. Want Wilders heeft altijd goed gescoord in peiling op het moment dat er... helaas dat er aanslagen waren, dat er dreiging was. Dan zag je angst voor aanslagen, terrorisme zag je toenemen. En Wilders die kon dan zeggen, ja, ik heb er al heel lang voor gewaarschuwd. En kijk, ik ben zelf ook natuurlijk vreselijk bedreigd. Dus jullie denken allemaal dat het gevaar geweken is. Maar ik heb er nog elke dag mee te maken. En dat klopt ook hoor, want het is nog steeds vreselijk. Spreek ik wel eens met hem en dan krijg ik ook dingen te zien van wat hij allemaal voor zijn kiezen krijgt. Dat is... eigenlijk buitenmenselijk. En daar gaat het in Den Haag ook helaas niet heel erg over. Dat een collega van hen al zo lang onder dit regime moet leven. Als volksvertegenwoordiger. Die actualiteit is er nu niet echt vanwege de coronacrisis. En dus heeft Wilders, normaal gesproken staat hij dan op vreselijke achterstand. Ja, ook als het over de economie gaat, zie je hem ook altijd een beetje inzakken. Want dat is niet zijn enorme sterke punt. En hij heeft nu door die coronacrisis heel slim die partij toch enigszins... in ieder geval de aanvliegroute van de PVV heel erg richting de zorg verplaatst. En dat is dus een hele slimme keuze geweest. En ik denk dat het memorabele moment dat je zag dat hij daar ook het momentum voor pakte was. Natuurlijk in die discussie over die zorgsalarissen. Waarbij hij kon aangeven dat de coalitie wegrende om er niet te over stemmen voor het verhogen van de zorgsalarissen. Ja. Toen haalde hij de linkse concurrentie, die er natuurlijk al maanden aan het zeuren was. haalde hij gewoon schaamteloos in. En dat is echt politiek, was dat echt een heel... denk een heel belangrijk punt het afgelopen jaar. En daar is hij nu ook denk ik op aan het cashen. Hij is een geloofwaardig geluid geworden op de zorg. Ja. Niet alleen maar Fleur Agema, of je het nou eens bent met wat ze voorstellen of niet. Maar Wilders, zie je ook in debatten, die vraagt ook gedetailleerde vragen. Die veel verder en gedetailleerder zijn dan menig andere fractievoorzitter doet.
Ja,
over zorg.
Ja, dus daar oogst hij mee zoals jij dat dan... Dat dan zegt, nou ja, wat wel opvallend was, is dat ze elkaar toch ergens misschien ook wel gaan vinden. Hè, ja. Als het om de zorg gaat, dan kwamen ze toch dichter tot elkaar.
Ja.
Wilde dat die IC-bedden losgekoppeld worden van de markt. Dat er een soort garantie is op IC-capaciteit.
Ja.
En Rutte heeft volgens mij ook wel ingezien dat als er een nieuwe pandemie komt, dat het dan met die IC-capaciteit misschien toch iets anders aangepakt moet gaan worden.
Ja.
Dus dat was toch wel interessant.
Ja, nou, ik geloof, is het niet een uitdrukking, morgen brengen? ik vind eigenlijk dat het eigenlijk nu wel op orde had moeten zijn.
Dat het?
Op orde had moeten zijn.
Ja, je zou nu wel kunnen beredeneren dat er nu voldoende IC-bedden zijn. Daarom moeten deze maatregelen natuurlijk allemaal nemen.
Ik zag een interview met Gommers voorbij komen waarin hij zei dat het nog steeds niet op orde was.
Mijn grote vriend Gommers.
Ja, die had... Nou, maar dit is wel waar hij verstand van had. Dus ik vind dat hem zeer serieus moeten nemen. Hij trok wel aan die bel over die IC-capaciteit. Die nog steeds... er kan best een situatie ontstaan. We zitten nu al heel lang op 4.000, 5.000 besmettingen. We hopen natuurlijk dat die dat die vaccins uiteindelijk echt de doorslag zullen geven. Maar op het moment dat er allerlei varianten zijn en vaccins mogelijk niet meer effectief blijken, dan hoop je maar dat er voldoende IC-capaciteit is om die mensen die door dat door zo'n vreselijke variant gegrepen worden, op de IC terecht kunnen komen. En dan zou je wel moeten zeggen, dan moet je dat nu, vind ik, wel langzamerhand op orde hebben na een jaar. En Rutte heeft wel gezegd, daar is mijn herstelplan voor. Hè? Hij wil dat herstelplan wat na de verkiezingen dan in de maand april met de nieuwe formerende partijen geschreven moet worden om een eerste overbrugging te geven richting het nieuwe normalere normaal, wat hij dan noemt. Hè? Dus meer ook steun wellicht voor bedrijven die nog niet volledig op eigen benen kunnen staan. Maar ook de zorg aanpassen dat die voldoende toegerust zijn op een nieuwe ontwikkeling van dat virus. Maar ja, dat werd hem ook de afgelopen dagen ook aangevreven. Dat had je nu wel moeten hebben geregeld.
Ja. Ik zit te denken voor de luisteraars. Ik denk dat je deze podcast alleen af kan luisteren als je van Groningen naar Valkenburg aan het rijden bent. Want bij elk,
of aan het hardlopen.
Bij elk antwoord dat je geeft schiet me weer van alles te binnen. Oh. Maar misschien dat we in één antwoordje even AstraZeneca. Dat is wel een hele boeiende actuele ontwikkeling natuurlijk. Met meerdere landen die nu zeggen, nou, met dat AstraZeneca vaccin, we weten het niet, we zetten de inentingen even stop. Mm-hmm. Hugo de Jonge zegt, nou, we kunnen ermee doorgaan. Maar Nederland is ook voor een grote afhankelijk van die AstraZeneca-vaccins. Ja. Dus dat is ook een hele penibele, spannende situatie natuurlijk.
Er zijn een aantal landen die heeft gezegd, we drukken even op de pauzeknop. En dat is ook de aanleiding geweest voor de experts van verschillende landen onder de vlag van de EMA bij elkaar te komen. Om te kijken, is er reden inderdaad tot zorg? Is er een verband tussen vaccinatie en trombose, zoals dat hier speelt. Het antwoord op die vraag is, nee, het is hoogst onwaarschijnlijk dat er enig verband is. Het gaat hier over iets wat optreedt na vaccinatie en niet door vaccinatie. En daarmee is er dus geen aanleiding om te stoppen met prikken.
Ze zijn in Den Haag niet dol op het AstraZeneca-vaccin.
Inmiddels niet meer, denk ik.
Want zowel Hugo de Jonge als Mark Rutte die laten zich ook af en toe doelbewust ontvallen dat zij die medicijnmaker maar een onbetrouwbare club vinden, omdat ze zich niet aan afspraken houden. Dus achteraf gezien, maar ja, wat kon je doen toen je nog niet wist hoe dit allemaal zou gaan? Hadden ze misschien ook liever meer van Pfizer willen hebben of van Moderna of nu van het nieuwe Janssen-vaccin? Maar goed, ze hebben op allerlei paarden moeten wedden destijds. En de hele medicijninkoop is vervolgens, de medicijn-corona-inkoop is richting Europa verplaatst. Mm-hmm. Waar Nederland natuurlijk eerst nog met Duitsland en Frankrijk en ik geloof Italië samen optrok. Maar ja, het is nu ook weer, dit is ook weer een nieuwe onverwachte gebeurtenis. Waarbij je wel overigens moet opmerken dat er een heleboel andere landen zijn waar gewoon wel gevaccineerd wordt met dat medicijn. Hè? In het Verenigd Koninkrijk, in de rest van Europa. En het is dus niet per se zo dat, omdat er drie landen zijn die voorzichtig zijn, dat betekent dat zij het bij het juiste eind hebben en al die andere landen niet. Maar het geeft aan hoe moeilijk het ook voor een kabinet is, want die willen het natuurlijk het liefst op safe spelen. Maar wat je hoort nu en merkt achter de schermen is dat er zorg is over de vaccinatiebereidheid. En vooral onder jongeren. De laatste statistieken laten zien dat de steun onder jongeren, de categorie 18-24 als ik het goed heb, is afgenomen. De vaccinatiebereidheid. Okay. En daar maken ze zich in het kabinet echt grote zorgen over. Want op het moment dat je hen niet ook meeprikt, dan heb je de kans dat er te weinig immuniteit onder de bevolking ontstaat, waardoor in potentie ook andere, dat je er nooit van afkomt en weer andere virusvarianten zich kunnen ontwikkelen. Dus daarom was er deze week ook een hele felle confrontatie tussen Wibren van Hagen van Forum voor Democratie en Hugo de Jonge. Ja. Hugo de Jonge die had het over niet over de vrijheidskaravaan, zoals Forum het noemt, maar de complotkaravaan. Ja. En je merkte wel dat daar in het kabinet boosheid over is. Dat ze echt vinden dat alles op alles moet worden gezet om de vaccinatiebereidheid te vergroten in Nederland.
Ja, hij is de jongen scherp op Van Hagen. Was volgens mij ook al bij een eerder debat dat zij het met elkaar aan de
dit stok was het vervolg eigenlijk.
Precies,
op toen.
Ja. Ja. Nog even twee fragmentjes uit Wilders versus Rutte. Eén toch heel opvallend moment waar wij het hier eerder ook wel over gehad hebben. Maar dat is dat GroenLinks even werd genoemd door de demissionair premier.
De enige reden waarom hij dat doet, is omdat hij nu al, omdat hij in het torentje wil blijven, om links met
welke
links
leuk
wil
heb
regeren.
Ik het verteld.
U wil met links gaan regeren. U wil wel met de Partij van de Arbeid, met D66, kom ik zo op. Met GroenLinks wil hij weer door gaan regeren. En ik zeg u, wie u voor de gek houdt, zijn uw eigen kiezers.
Ja, met GroenLinks, zei hij. Jij hebt ook een column geschreven over de laatste ronde van Jesse Klaver.
Ja. Laatste ronde voor Jesse Klaver.
Toch wel een hard gelach dat Rutte alle linkse partijen noemt waarmee hij mogelijk wel wat zou kunnen. Maar GroenLinks zo heel tussen neus en lippen door eventjes een sneertje geven van nou, bij voorkeur niet.
Je hoort al langere tijd bij de VVD voorzichtigjes dat de voorkeursvariant niet GroenLinks is. Nee. Er moet een vierde partij bij. Je zou kunnen kijken naar de ChristenUnie. Die hebben de afgelopen 24 uur heeft Gert-Jan Segers zich laten ontvallen dat het niet ondenkbaar is dat er een doorstart van de huidige coalitie komt. Dat men elkaar al kent en dan men redelijk snel met een coalitie klaar zijn. Van hen moet niet het onmogelijke gevraagd worden, zegt hij. Maar ze zijn wel een partij die bereid is om verantwoordelijkheid te nemen. Dat is eigenlijk een heel belangrijk moment, omdat de ChristenUnie zelf, ook richting D66 natuurlijk, omdat Kaag had gezegd, medisch-ethische kwesties gaan we niet in een regeerakkoord opschrijven, maar dat moet in de Tweede Kamer worden afgetikt. Nou ja, dat is voor de ChristenUnie echt heel moeilijk en denk misschien wel onmogelijk om te accepteren dat je daar niet afspraken vooraf over maakt, want je kan een ChristenUnie-kabinet niet allerlei dingen laten doorvoeren die ze echt medisch-ethisch terrein niet willen, denk ik. Maar dat was ineens een mogelijkheid dat we gewoon de huidige coalitie doorzien gaan. Terwijl heel lang natuurlijk is verondersteld dat in een nieuw kabinet PvdA en of GroenLinks terecht zouden komen. Maar je hoort vanuit de VVD meer dat ze niet die alle twee willen, maar liever dan als het dan moet over links met de SP.
En waarom willen ze bij de VVD niet met GroenLinks?
Omdat zij veronderstellen dat er met SP betere afspraken te maken zijn. Dat een partij is die ook voor zijn handtekening staat uiteindelijk. En daar hebben ze bij de VVD, maar ook bij het CDA en zelfs een beetje bij D66, hoewel D66 ideologisch op een bepaalde bijvoorbeeld klimaatplannen weer wat dichter bij GroenLinks staat. Dus die zullen zich denk ik niet al te hard verzetten. Maar bij de VVD en CDA, die zijn echt heel erg teleurgesteld hoe dat in de vorige formatie ging. Toen ze twee keer met GroenLinks hebben geprobeerd. Ze merkten dat een aantal dingen die GroenLinks wilde zo rabiaat waren dat ze het idee hadden dat GroenLinks zich niet realiseerde dat die andere drie partijen hun wensen ook moeten kunnen uitleggen. Mm-hmm. Dus je kan uiteindelijk wel een compromis bereiken. Maar tot het onmogelijke kan niemand gehouden worden. En zij hadden het idee dat GroenLinks dingen wilde doen die gewoon onmogelijk waren uit te leggen. En die werden dan aan die formatietafel niet opgelost. Van oké, we bereiken een compromis. Of van jij krijgt wel je zin en ik niet. Nee, die werden geparkeerd. Dus er werd uiteindelijk geen besluit over genomen.
Ja, dus noem het argusogen wantrouwen voor een eventuele volgende formatie.
Ja, omdat er elke keer werd geen knoop doorgehakt. En op een gegeven moment had men over het asielbeleid dan een bepaald compromis gevonden. En daar was Klaver, zo is mij verteld, door meerdere onderhandelaars aan tafel mee akkoord gegaan. Toen is er toch overleg weer gekomen in eigen kring met GroenLinks. En toen merkten ze dat vooral Katelijn de Buitenweg, die een beetje de vertegenwoordiger, de gezant was van de machtige Amsterdamse afdeling van GroenLinks, daar weer een streep doorheen haalde. Waardoor men het idee had dat Jesse Klaver zijn eigen club ook niet onder controle had. Hij is de leider, maar andere mensen in die partij, die hebben ook macht en invloed en die kunnen uiteindelijk kennelijk de partijleider passeren of beïnvloeden dat het weer een andere kant op gaat. En dat die gang van zaken van destijds nodigt hen niet uit de partij als VVD en CDA om het nog een keer te proberen met GroenLinks. Ook omdat ze niet het idee hebben gekregen de afgelopen jaren, als je ziet de strategiewijziging bij GroenLinks, als het nou gaat over de scorebordpolitiek of dat rare affiche met die linkse partijen waar D66 en PvdA er niks van weten.
Nee.
Het is niet goed georganiseerd.
Nee.
Er zit geen structuur achter. Er zit geen. Men durft niet een stap terug te zetten om te denken van, nou ja, het grotere doel kunnen we dan wellicht bereiken. Het is juist wel scoren en gekke dingen doen, instabiel. En men vreest dat dat voor problemen gaat zorgen als je met die partij opnieuw om de tafel gaat zitten.
Ja, duidelijk. Nog even over het debat tussen Rutte en Wilders. Veel boosheid bij Wilders, maar wel noem het georchestreerde woede. Hè, waarvan jij zegt, dat hebben we vaker gezien. Maar één keer ging het verder dan dat. En dat was toen Rutte Dion Gauws erbij haalde.
Ja, zeker. U raakt mij als een collega waar niets van bewezen is. Als u die nu even in een verkeerd daglicht gaat zetten, dan sta ik achter mijn mensen. Dat doet u niet. Wat u doet, is op het moment dat er iets fout gaat, zoals bij de toeslagenaffaire, dat u wel een grote mond heeft, maar geen verantwoording neemt. Dat u minister Wiebes slachtoffert om maar zelf in het torentje te blijven. Zo minister-president bent u. Nederlanders interesseert u niks. Wat u interesseert, is dat u uw eigen plek in uw torentje houdt. En dat u daarvoor iemand als Wiebes, zoals u eerder 10 andere VVD-ministers hebt laten vallen, slachtoffert. Vos om maar zelf aan de macht te blijven. Zo zit ik niet in elkaar. Ik sta achter mijn mensen tot er iets anders is bewezen. En hou op met die flauwekul. Natuurlijk word ik daar boos over. Ik ben een leider, u bent een slappeling.
Zo, het is wel een scherp debater, hè, Wilders?
Ja, en deze was ook, je kon het wel een beetje aan de toonhoogte merken, dat hij hier ook wel echt, dit is niet alleen maar een show. Hier, dit vindt hij ook echt. Het merkt hij aan de felheid waarmee hij reageerde. Hij zag natuurlijk dat Rutte een slim trucje uithaalde, een soort guilty by association. Het ging er niet echt over, maar je gooit toch de naam Graus erin, zodat iedereen die zit te kijken en die het dossier een beetje gevolgd heeft, weet van daar refereert hij aan die kwestie met dat waar de NRC over berichtte, met het vermeende seksuele uitbuiting. Er zijn geen bewijzen daarvoor, vindt Wilders. En tot die tijd steunt hij zijn collega. Maar de VVD, die hebben dit natuurlijk allemaal doorgedacht. Ik denk, waar staat Wilders zwak? Nou, dit is een dossier wat in ieder geval bij een heleboel Nederlanders de vraag oproept of dat allemaal wel zuivere koffie is. Dus dat gooi je dan als een stuk rood vlees in de arena, zoals Wilders dat ook altijd doet met dingen. En je zag wel dat Wilders dacht van nu moet ik toch op en erover. Maar wat Wilders vind ik dan ook wel weer slim doet, is dat hij het gelijk omdraait en vertaalt naar ga nou niet tegen mij beginnen, want jij bent degene die niet voor zijn mensen gaat staan. Dat doe ik wel en jij zegt wat ik een teamplayer ben. Maar uiteindelijk het politieke kerkhof van de VVD ligt de afgelopen 10 jaar behoorlijk vol met politieke kopstukken die natuurlijk van het toneel zijn verdwenen. Ja. Terwijl Rutte als de constante nog steeds overeind blijft. Dat is natuurlijk iets wat ook mensen rond die kinderopvangtoeslagaffaire wel eens opgevallen. Wiebes gaat weg, Rutte blijft zitten. Terwijl Rutte natuurlijk er al langer nog als premier nog zicht op had, wellicht dan bijvoorbeeld Wiebes. Maar dat vind ik dan wel heel knap dat hij gelijk dat in zijn voordeel draait. Daardoor komt Wilders daar redelijk sterk uit. Maar ook mensen die mensen die Wilders niet echt warm gezind zijn, denken wel heel goed dat Rutte dat zegt. En dan zie je waarom de VVD en de PVV zo graag die confrontatie met elkaar willen. Omdat ze er alle twee aan te winnen hebben. Wilders kan zich als de grote verzetter, de oppositieleider tegen Rutte afzetten. En daardoor ook hopelijk voor hem nog wat mensen van Forum voor Democratie wegkapen. Want Forum staat nu niet meer te debatteren met Rutte. En Rutte kan op zijn beurt de vertegenwoordiging van de rest van Nederland spelen. Ja. Die misschien niet zo blij zijn met Wilders. En denken, Rutte neemt het tenminste de handschoen op om hem te bestrijden.
Ja, maar de kijkers misschien ook wel weer een klein beetje de verliezer. Want die krijgen nu nog 2 keer dit voorgekoud. Ja. Dus ik heb het gisteren met veel interesse gekeken. Omdat ik vooral het leuk vind om te zien hoe goed zij in het debatteren zijn. Ik bedoel, het is wel debatteren van een hoog niveau. En het is ook leuk om te kijken wat er allemaal is voorbereid en hoe dat eruit komt. Maar we krijgen dit nog 2 keer te zien. Het is ook niet heel spannend en verrassend.
Nee. En ik ben niet betrokken geweest bij de precieze afweging. Ik snap die programmamakers op zich natuurlijk wel dat ze spektakel willen. Er is natuurlijk ook overleg met de verschillende campagneteams. Hè. Sommigen, ik geloof dat de NOS wel lood. Tenminste, dat deden ze vroeger altijd, volgens mij nu ook. Maar goed, er zijn ook alle andere programma's waar die denken van het wordt spektakel. En vergis je niet, er zijn ook partijen die zelf daar ook een vinger in de pap hebben. Ja. En kunnen bepalen of ze hun leider naar voren schuiven. En dan krijg je afwegingen ook die het campagneteam maakt van wat is handig voor onze campagne om te doen. En daar is dit dus een voorbeeld van. Alleen Nederland schiet daar niet heel erg veel over op. Omdat het ook niet, behalve de gebruikelijke aanvallen en verdedigingen, het gaat eigenlijk helemaal niet over de toekomst van Nederland. En wat gaan we doen de komende 4 jaar? En de zekerheden waar mensen misschien naar op zoek zijn rond de arbeidsmarkt. Of wat gaan we doen met immigratie, de zorg natuurlijk. Al die dingen die normaal heel belangrijk zouden zijn, de koopkracht, die blijven ook in zo'n confrontatie redelijk onaangeroerd.
Ja, zo zijn we.
Daar hebben we overigens nog wel een poging voor gedaan om daar verandering aan te brengen. In het interview wat we met Wopke Hoekstra hebben, wat in de krant staat op zaterdag.
Je slaat zelf het bruggetje. Ja, daar wilde ik inderdaad naartoe. Want ik zei van het zijn zulke ervaren debaters. Ja. Hoekstra blijkt een groentje te zijn op dat vlak.
Ja, je ziet dat Hoekstra ontgroend wordt momenteel in een verkiezingscampagne.
En dat heeft hij al gehad, een ontgroening. En dan moet hij er nog een.
omdat hij vroeger natuurlijk de prezes was van dat Leidse studentenkoor Minerva. Voor mensen die niet thuis zijn in de ontgroeningen. Hè? Want ik heb zelf trouwens ook nooit een studentenvereniging gedaan. Dus je moet het ze af en toe ook nog wel even uitleggen. Maar ja, nee, het is zwaar voor hem. Je ziet eigenlijk wel, dat hoor je ook wel een beetje achter de schermen, dat het momentum voor Hoekstra heel erg lag in december. Hmm. Toen hij Hugo de Jonge ging vervangen en een klemmend beroep op hem werd gedaan. Ja, en toen zag je dat het met veel aplomb ging dan omzicht. Als een soort aanreiken van de kroon naar Bussum om zijn steun uit te spreken aan de nieuwe leider. Hè. Het was toch een beetje die zegelring die gekust werd.
En hij had volgens mij wat anders aan toen hij naar buiten ging dan naar binnen of zo. Het leek spontaan, maar dat was het
niet.
Ja,
maar het was warm in huis.
Oh, dat was het.
Dat was
een mooi stukje tv.
Ja, maar dat toen ging het om Wopke Hoekstra. En toen ging daar ook een nieuwe energie van uit. En nu komt alles goed idee. En dat is eigenlijk weggeëpt in januari. En toen ging het over de kinderopvangtoeslagaffaire. En nou ja, de coronacrisis speelde mee. Dus dat momentum is men een beetje kwijtgeraakt. Hoor je ook achter de schermen. Ik heb er een column over geschreven. Dat eigenlijk de witte broodsweken van Wopke Hoekstra waren. Omdat hij het ook... Ja, verder niet heel erg moeilijk kreeg en er ook niet zoveel gebeurde. En je ziet nu wel dat het even een andere tak van sport is om inderdaad minister van Financiën te zijn. Of consultant vroeger. En nu voor de leeuwen geworpen te worden van de journalistiek. En van de collega's die jou om de oren staan met je eigen verkiezingsprogramma.
Ja, want inderdaad, we hadden het over GroenLinks. Maar Klaver is natuurlijk wel inmiddels een ervaren debater geworden. Met alle ervaring ook in de Tweede Kamer. Dus als je dan een 1-op-1 krijgt, ook bij Pauw. Ja. Kent hij wel de retoriek en de trucjes om Hoekstra uit balans te krijgen. Ja, die is nog niet in staat om, zoals Wilders en Rutte dat voortdurend met elkaar doen, om wat jij net bij Wilders doen, pam, hem overnemen. Mm-hmm. Dat lukt dan nog niet helemaal.
Nee, en dat merk je en dat zie je ook gebeuren. Ik denk dat het ook wel een beetje aan de voorbereiding ligt. Hè. Ik denk dat GroenLinks wel goed heeft nagedacht van waar zitten de zwakke plekken voor Hoekstra en hoe kunnen we hem daar op aanvallen. En je ziet dat de CDA-campagne op verschillende benen hinkt, namelijk het alternatief voor Rutte willen zijn. En dat is iets anders dan dat je met GroenLinks in debat gaat. Ja. En waar de VVD dan weer, die hebben maar één ding. Namelijk, wij willen de minister-president blijven. En die moet het land blijven leiden. En alles wat over de inhoud gaat, is allemaal ongeschikt eraan. En dat is ook zoals hij zich in debatten opstelt. Behalve dan met Wilders. Omdat daar een ander belang hangt. Maar goed, dan kan hij uiteindelijk nog de MP uithangen. En bij Hoekstra is dat toch... Er komen de aanvallen een beetje van alle kanten. Ik denk ook wel, als je ziet, we hebben dus dat interview met hem gedaan. Dat hebben we expres ook echt op de inhoud gericht. Hè, want we kunnen natuurlijk nog eens de evaluatie doen van Nieuwsuur en van het RTL-debat. En we vragen wel even aan hem van waarom, hoe zit het nou met dat gezweet? Want dat valt iedereen op, dus dat moeten we dan ook benoemen. En dan vertelt hij van ik heb het eigenlijk altijd warm. En het is ook in mijn kamer op het ministerie ook altijd extra koud. Iedereen klaagt er ook altijd over.
Sta je met die spotlampen op je in
en
zo'n studio.
En dan moet hij ook aan wennen. En meerdere politici hebben daar de afgelopen jaren natuurlijk ook wel last van gehad. Maar goed, als je het over de inhoud met hem hebt, dan staat hij toch wel een hele duidelijke rechtse toon aan. Als het bijvoorbeeld gaat om immigratiebeleid, criminaliteitsbestrijding, dingen waar het eigenlijk helemaal niet over gaat in een campagne. Maar waar het CDA onder zijn leiding wel echt een bepaalde koers mee op wil. En eens kijken hoe dat morgen ontvangen wordt. Harde woorden voor links, maar ook voor premier Rutte. Zoveel verschillende vijanden aanvallen maakt het beeld ook wel weer een beetje diffuus.
Nou, benieuwd of we dan toch nog een Wopke-effect gaan krijgen na dat interview. Ja, en dan heb je het al zwaar. En dan valt ook nog Henk Bleker weg. Dus even nog, gewoon even leuk zo, een beetje lucht in het einde. Nou, het was een heel serieus onderwerp.
Hoezo valt hij weg? Hij gaat ook voor democratie in stemmen.
Iedereen kent hem natuurlijk van het Mauro-fragmentje bij Paul
Witteman. Oh nee, niet nog een keer.
Je hebt nog even hersenkansen, hè?
Ja.
Maandag weer naar school eigenlijk?
Ja.
Of wat? Oké. Nou ja, genieten is een beetje een raar woord op dit moment. Met al het heen en weer gesleept. Maar maak er nog wat moois van even. En u ook.
Je krijgt een mededeling mee van Henk.
Ja. Lees het dus hardop voor.
Als je moeder meewerkt naar Pees... Nee, mooi niet.
Als je mee wilt, dan mag het maar verder.
Oh, oké. Okay.
Ja,
het is nog steeds pijnlijk, hè?
Echt ongelooflijk, zeg. Ja. Jij hebt hem volgens mij nog wel eens geïnterviewd. Groot interview met Bleker, toch? Was je dat niet? Hij had volgens mij een moeilijke periode gehad naar zijn boerderij. Nee, of was dat een collega?
Een collega van mij gedaan.
Want hij heeft ook volgens mij wel gezondheidsproblematiek gehad.
Ja, een persoonlijk drama vreselijk. Maar dat, nou ja,
maar dat geheel terzijde. Maar goed.
Ja, maar nee, het is niet zo dat Henk Bleker nog heel hoog aangeschreven stond in het CDA. Of een duidelijke machtsfactor was. Integendeel zelfs. Er werd een beetje op hem neergekeken. En ook iemand die steeds meer van het padje afraakte. En ook, kijk, het leuke voor ons journalisten is natuurlijk wel dat hij allerlei bijzondere uitspraken doet en ook kritiek durft te leveren op het CDA. En ook, zeker in de tijd dat Forum een beetje momentum begon te krijgen, ook inderdaad op de voorste rij met Forum politici zat.
En met de boeren ook, hè? Stond hij ook heel prominent.
Ja, en van wat is daar gaande, dus dat is interessant. Maar zijn rol in het CDA was echt al lang uitgespeeld. Ook zijn staatssecretariaat is ook mislukt. En daar wordt ook niet met veel genoegen op teruggekeken, ook niet in zijn eigen partij. Dus,
die kunnen ze wel leiden.
Ja, ik denk dat het feit dat Hans Wiegel vorige week in de Telegraaf optekende dat hij teleurgesteld was door Thierry Baudet, dat in potentie schadelijker is dan de komst, dan het positieve effect dat Henk Bleker Forum steunt. Want Wiegel is natuurlijk een heel bekende en bijzondere en charismatische politicus geweest op rechts. En gaf met vriendelijke woorden over Baudet daarmee ook wel een stempel van goedkeuring eigenlijk. En daar trekt hij zich nu een beetje van terug. En dat is volgens mij voor mensen die nog aan het twijfelen zijn veel zwaarwegender dan het feit dat Henk Bleker ineens bij Forum
en goed. Toch vind ik het moment, als je, dat is een beetje, je hebt zoveel aan die partij te danken en dan een week voor de verkiezingen, dat die overstap dan publiekelijk wordt. Is dat nou, of moeten we er maar niet veel woorden aan vuil maken? Het zal niet in een gamechanger. Het is geen gamechanger.
We maken al een heleboel woorden aan vuil.
Het is geen gamechanger. En nog één punt over Hoekstra trouwens.
Ja.
Omtzigt, gaat het daar in het interview nog over? Want die kan die natuurlijk wel gebruiken. Als Omtzigt even pal naast Wopke gaat staan.
We hebben het er wel over gehad, maar we hebben het uiteindelijk niet in het interview opgeschreven. Omdat er eigenlijk niet zo ontzettend veel uitkwam. Behalve dan dat Omtzigt natuurlijk een beetje overwerkt is geraakt. Ja. En het even wat rustiger aandoet. Je denkt dan wel bij jezelf, Kamerlid, die hele affaire boven tafel, ook nog tijd voor een boek. Dan ben je ook niet, hoef je ook niet verbaasd zijn dat mensen redelijk overwerkt raken. Het geeft ook wel aan over hoe moet dat dan verder. Hè? Want het is een dossiervreter en hij is ontzettend fanatiek, alles aan het lezen en vragen aan het stellen. Mm-hmm. Maar als hij straks de plek krijgt in het CDA die hij op basis van de behaalde resultaten verdient, dan is de vraag hoe dat gaat uitpakken. Hè? Je zou kunnen zeggen, hij kan zo fractievoorzitter worden als CDA gaat regeren. Dat betekent dat Wopke Hoekstra dan de vicepremier wordt in het kabinet. Maar wil hij dat wel? Ja. Is hij daar geschikt voor? Ja. Want hij wil liever die dossiers allemaal en vragen stellen. En een fractieleider is een managementbaan voornamelijk. En onderhandelen, geblazen met de coalitie. Dus dat valt dan misschien al een beetje af. En dan kan je het kabinet in. Maar dan ben je een bestuurder. En ben je alleen maar zelf verantwoordelijk. Kan je zelf aan de knoppen draaien. Bijvoorbeeld op financiën. Hè, als hij staatssecretaris daar zou worden of wat dan ook.
Ook kwetsbaar.
Maar dat betekent ook dat je dus niet met andere dingen moet bezighouden. Of in ieder geval er niet over mag spreken. Nou, ik weet niet of dat zijn honger voor zijn controlerende werk. En het goede willen doen. Of die daarmee gestild wordt. Dus Hoekstra kwam daar niet echt met een heel duidelijk antwoord. Dus we hebben ervoor gekozen om andere dingen in het interview op te schrijven. Maar het wordt wel interessant om te zien wat er met Omtzigt gaat gebeuren na de verkiezingen. Net als het interessant wordt om te zien hoe dat gaat met bewindspersonen die er nu zitten. Hè? Hugo de Jonge, Vert Grapperhaus, misschien Ank Bijleveld. Allemaal mensen die Raymond Knops, de campagneleider. Daar moet natuurlijk ook iets leuks voor verzonnen worden. Dat zijn allemaal ook vragen die we gesteld hebben. Maar waar hij zei, ik ga nu niet over mensen praten. Eerst maar eens verkiezingen winnen.
Zal ik nog één vraag stellen? Vroeg me alleen af, je had het over die doorstart van deze partijen samen. Mm-hmm. Zou dat nou ook kunnen betekenen dat dezelfde bewindslieden gewoon blijven zitten? Dat Hugo dus door kan als Hugo de Jonge als minister
dat
van
is wel daar wordt natuurlijk veel over gespeculeerd achter de schermen. Het CDA is wel een partij die vindt dat mensen die een verantwoordelijkheid nemen, dat die beloning verdienen. En Hugo de Jonge heeft verantwoordelijkheid genomen als coronaminister. Ook al de meningen verdeeld hoe succes dat was. Hij heeft verantwoordelijkheid genomen door aanvankelijk het leiderschap wel te willen dragen. Toen Wopke Hoekstra zei dat hij het niet wilde doen. Dat heeft hem wel veel krediet gegeven, ook in het CDA. De vraag is, ik denk ook niet dat Hoekstra daar echt omheen kan. Niet zomaar kan zeggen van, stop jij er maar mee. Zeker nu we nog midden in de coronacrisis zitten. De vraag is of hij het zelf wil. En daar zal hij met zijn vrouw over spreken. Maar ik verwacht wel dat hij een doorstart maakt. Ja. Van Mona Keijzer is natuurlijk op zich ook iemand die wel redelijk altijd in team Wopke zat, volgens mij. Als je ziet hoe ze zich steeds harder maakte voor het openen van bijvoorbeeld horeca. En niet zozeer met de witte jassen aangesloten was. Dus het zou kunnen zijn dat zij ook nog een mooie plek krijgt in een kabinet als de CDA gaat regeren. Ja, zoveel plekken krijgen ze niet.
Ja, en ik bedoelde ook dus voor de andere kiezen. Partijen. Hè? Want we hadden het natuurlijk over Van Engelshoven en de Longren en zo gehad. Maar zullen we dat dan maar voor de toekomst bewaren? Want dat is natuurlijk ook wel interessant. Als D66 weer gaat regeren, jij sprak net vrij kritische woorden. Van Engelshoven is geen succes. Jij moet je zo iemand dan nog vier jaar laten zitten.
Nou, een eigen leider kan zijn eigen stempel of haar eigen stempel drukken op ook zo'n bewindspersonenploeg. In overleg overigens natuurlijk met de partij. Ja. Ik denk wel, het gebeurt wel hoor dat af en toe een paar mensen gewisseld worden. Maar het is niet te verwachten dat er dan een heel nieuw team aan gaat treden. Nee.
Oké.
Zo, de Jumbo Edition.
Afhamerde. Ja, we zien elkaar binnenkort weer. Wij gaan afronden. En ik zeg dank voor het luisteren. Voor degene die het helemaal hebben volgehouden van Valkenburg.
Heel goed.
Pieter
well
Buren.
Done. Well done.
Oké, dank jullie wel. Tot ziens.